Welkom iedereen bij IT-bende 238 van 20 december 2013. In de box hangen Bart van Klaveren. Mijn naam is Martin Broers. We zijn nog op zoek naar Luc. Die zit ergens met een croissant in Parijs. Niet bereikbaar. Hij zou wifi hebben. Wij doen natuurlijk alles met Skype. We zitten een beetje te rotzooi met de nieuwe Skype op allerlei fronten. We hadden vorige keer al afbreuk in de MP3-recorder die niet meer met de nieuwe API werkt. En dus hebben we een beta-recorder draaien van onze grote MP3-recorder-vriend. Dat werkt onwijs prettig, maar is dus toch halverwege afgekapt. Ik heb nu een recorder hier aanstaan. Op dit plek waar ik nu zit. Ik heb een recorder aanstaan op de live-uitzending. Die ook draait. En ik heb als het goed is, nu gewoon weer een YouTube live-uitzending geactiveerd. Dus,
wat we niet hebben, is een cassette recorder die naast de speaker staat.
Ja, die moeten we nog hebben. Maar dat zou we hebben nu wel weer ruis. We hadden net voor de podcast zaten wij te rommelen met onze ruissettings, omdat de nieuwe Skype ook iets geks doet met de ruiscompensatie. Of eigenlijk als we niet doorpraten, begint die te compenseren, lijkt het wel. En wordt het ruisniveau steeds hoger. Misschien horen jullie daar straks niks van in de uiteindelijke opname, omdat wij die eruit filteren. Maar dat zou wel vervelend zijn, want het publiceren van de podcast is al met al, en het opnemen en zo is natuurlijk leuk voor iedereen. En we hebben genoeg luisteraars, dat is zeker de moeite waard. Maar het is natuurlijk niet leuk als we nog een extra uur ruis moeten gaan filteren of zoiets. Dus ik hoop dat het binnenkort goed komt, dat Microsoft dit zo snel mogelijk allemaal gaat fixen. Deze toch wel crap, zal ik maar zeggen. Anders moeten we terugschakelen naar een ander opnamesysteem, ben ik bang. Als het een werkhuis wordt, wordt het een onhandelbaar werkhuis. Dus ik hoop met grote hopen dat Microsoft iets gaat doen, of dat ze mogelijk de oorspronkelijke Skype-programmeurs gaan vragen hoe het ook weer moet. Audio. We zagen in het nieuws dat je op je telefoon audio kan. Je kan naar liedjes luisteren met ik weet niet meer hoe dat programma heet. Kazam. En daar kan je dus bepalen welk muziekje je luistert. Maar nu kan je dat op je iPhone standaard aanzetten, je hele leven. Dus je kan dat recording standaard aanzetten en dan krijg je gewoon overal waar je bent en krijg je een soort tracklist van alle muziek die je onderweg hoort. Ik dacht, dat is wel een interessant concept, want dat betekent dat in de toekomst dat je dan, als je dat op andere fronten ook toepast, dat je dan allemaal, je hele leven in kaart brengt, volautomatisch, en op Facebook publiceert, zonder dat je wat doet. Dus het audio-luistersysteem bepaalt dan dat je naast de Big Bang, Big Ben staat. De Big Ben staat. Maar voorlopig gaat het alleen over muziek. Dus het is wel, het schijnt dat het voor een deel snippets stuurt naar een server. Die dan geanalyseerd worden. Dus het is niet zo dat alle conversaties die je voert ook dan via je telefoon naar dat systeem worden gestuurd voor analyse of het muziek is. Dus het is niet zo dat al je de NSA al je gesprekken nu via dit systeem gaat cachen. Zou je graag gebruiken natuurlijk deze software?
Ja, maar dan moet ik eerst een smartphone hebben.
Eerst een iPhone. Nou ja, oké.
Een danfoon.
Mm-hmm. Nee, maar je koopt toch straks weer zo'n Cyanogen. Heeft net 23 miljoen weer geraced. En ze gaan dus nog verder. Ze hebben eerst 7 miljoen opgehaald en nu 23 miljoen. En ze gaan dus echt wel gewoon doorstomen als platform, alleen mogen ze dan wel wat aan de manier van website bouwen en eindgebruikers doen binnen dit bedrag. Want het is natuurlijk nog steeds een beetje een hobby-site.
De website zit nog een beetje technisch uit.
Mm-hmm.
Dat zal misschien de gewone gebruiker een beetje afschrikken. Aan de andere kant zijn ze wel heel hard bezig om mensen die dus niet zo technisch onderlegd zijn, eenvoudig over te kunnen zetten naar Telegram.
Mm-hmm.
Ze zijn al met de tools bezig. Ik denk dat dat op zich een goede keuze is om je eerst daarop te concentreren. Je kunt natuurlijk niet alles tegelijkertijd doen.
Mm-hmm.
Maar ze zijn inderdaad nog aan de weg. Ze hebben het zelfs voor elkaar gekregen om de...
Kunnen we even inbreken en misschien iets dat we toch nog iets aan de microfoonvolume fixen in ruil voor ruis?
Is het zo zacht dan?
Ja.
Oké. Okay. Ja, wat ik wil zeggen, ik heb wat microfoonproblemen.
Mm-hmm. Dit is veel beter. Ja.
De Oppo N1. De Oppo is een Chinese smartphone. En dat is een van de eerste telefoons die vanuit de fabriek af aan al met Cyanogen software wordt geleverd.
Mm-hmm.
En ze hebben nu eindelijk toestemming gekregen van Google om ook de Google apps mee te mogen leveren. Standaard al.
Okay.
Met Cyanogen is altijd dat zij alleen aan de slag gaan met de Android open source. Maar als jij een telefoon hebt met Android erop, zitten daar ook allerlei applicaties van Google zelf op, zoals Gmail en Maps. En,
ja, de Play Store mis je.
De Play Store, precies. Ja. Dat zijn closed source applicaties. Die mogen dus niet meegeleverd worden met de open source software.
Mm-hmm.
En ook Cyanogen heeft geen toestemming om die te integreren in zijn software. Dus als jij een telefoon overzet van wat je op de telefoon hebt staan van de fabrikant,
mm-hmm.
nou een Samsung is...
Maar hoe is dat dan nu licentietechnisch geregeld? Dat wel nu mag? Die toestemming ligt bij... want Linux is een open source iets, maar die Play Store is... valt daar niet onder of zo? Omdat
nee, die valt daar niet onder. Nee, nee, dat is proprietary code, closed source, van Google zelf.
Ja, maar ik bedoel, je hebt toch allerlei GPL-licenties, waardoor als je het daaronder uitbrengt, dat je dan de rest ook ongeveer moet open sourcen. Maar daar valt in dit geval, hopen ze, die Play Store code niet onder.
Nee, die valt daar niet onder. Die moet dus ook apart meegeleverd worden. Die moet apart geïnstalleerd worden.
Okay. Nou,
als jij Cyanogen installeert, zul je naast het operating system ook nog een keer apart...
Ja, dus de gewone man die zelf Cyanogen doet, moet het los installeren. Maar de Oppo die heeft toestemming om dat in de fabriek al te doen.
Precies.
Ja, oké, duidelijk. En ik begreep dat ze nu al 11 miljoen gebruikers hebben ten opzichte van 7 miljoen eerder, een paar maanden geleden of zo. Dus er gebeurt wel wat voor die, nou, met die aandacht en het geld, zal ik maar zeggen. Dus het is een zeer opstijgende lijn. Het is natuurlijk in verhouding tot de totale markt voor operating systems is het miniem. Maar 11 miljoen users is toch nog wel enige userbase, zou ik zeggen. Dus het begint langzaam.
Nu die N1 uitkomt, volgende week komt die volgens mij uit, volgende week dinsdag, als ik het goed heb begrepen, dan gaat het natuurlijk ook heel hard.
Mm-hmm.
Elke telefoon die verkocht wordt, dat is weer één extra gebruiker.
Hey, en zijn er nog meer telefoonmakers mee bezig, of is Oppo de voorloper en voorlopig de enige voorloper?
Voor zover ik weet is Oppo de enige die met Cyanogen in zee is gegaan.
Mm-hmm.
Maar ongetwijfeld gaan we meer volgen. Het onderhouden van een besturingssysteem is ontzettend arbeidsintensief natuurlijk. Dus je moet er of een heleboel mensen op zetten. Of als je het goed wil doen, zoals Oppo het heeft gedaan, dan lever je alleen de drivers die... zorgen dat je Bluetooth en je simkaart goed werken, ik noem maar wat.
Mm-hmm.
Die geef je aan Cyanogen en zij helpen je dan allemaal goed te integreren.
Mm-hmm. Nou, ik krijg de indruk dat Sony ook op dat front het een en ander doet, zou ik maar zeggen. Want je mag dus officieel die telefoons unlocken. En ik heb het idee dat Sony ook op een of andere manier de juiste stappen neemt. Maar niet zo openlijk misschien.
Nou, ik heb dat niet gezien. Misschien voor een beperkt aantal handen.
Ja, de duurdere telefoons specifiek.
Heb je maar ik zeg wel ergens gehoord dat zij zelf een tool hebben vrijgegeven om je telefoon te kunnen routen.
Mm-hmm.
Wat noodzakelijk is om die software erop te zetten. Overigens, die Oppo N1, de concessie die zij net heeft moeten doen om wel de Google Apps te mogen installeren,
mm-hmm.
is dat de telefoon niet standaard root access heeft.
Oké. Okay.
Goed, dat is dan iets wat je later ik wel zelf toe kunt voegen. Maar...
Mm-hmm. Nou, herrouten is helemaal niet zo heel verkeerd, eigenlijk, als je erover nadenkt. Dus je zou misschien je telefoon wel willen routen en dan software installeren of software change. Maar het is niet zo heel verkeerd om hem daarna weer te routen, natuurlijk.
Alleen... Nee, maar aan de andere kant, waar heb je dat nou echt voor nodig? Ik heb eerlijk gezegd heel weinig applicaties gezien.
Ja, maar omdat het veiliger is, bedoel ik. Vanuit je kan dan beter je telefoon op die manier afgeschermd hebben voor als je gestolen
wordt. Om niet root access standaard te hebben.
Ja. Ik vind herrouten niet zo'n heel verkeerde actie. Dat gebeurt alleen weinig.
Nou.
Het is misschien... Ja, je zou dat op een gewone machine, op een gewone werkplek, in een corporate omgeving, doe je dat eigenlijk ook. Dat je hem natuurlijk voor de gebruiker niet helemaal openstelt, zal ik maar zeggen. En dus ik kan me wel voorstellen dat het eigenlijk voor telefoons ook wenselijk is. Maar dat is nog te vroeg. Blijkbaar is het nog 2013 nog te vroeg voor dit soort ideeën.
Hmm.
Er komt wel een kill switch misschien. In ieder geval is er in Californië, in Amerika, is er iemand bezig met iets over de antidiefstal verder uit te werken. Dus niet dat die geroet per se moet zijn of zo, maar of juist niet geroet. Maar een anti-diefstal technologie die het, die kan je blijkbaar ergens op een site moet er dan iets gepolled worden of gecheckt worden. En dan kan je dan aangeven dat je telefoon gestolen is. En dan moet die telefoon dus zichzelf, unblokken of zo. Ik weet niet, dan moet je natuurlijk wel toevallig, die telefoon moet dan wel met die site blijven pollen, zou ik maar zeggen. En als het op DNS gaat, dan kan ik me wel voorstellen dat een goed crimineel orgaan zorgt dat je natuurlijk dan je telefoons niet op een of andere manier, dat ze niet in die staat komen, zou ik maar zeggen. Dus dat de gestolen telefoons niet zichzelf gaan blokken, zou ik maar zeggen, en zichzelf gaan killen. Dus of het technisch haalbaar is, weet ik eigenlijk niet. Of misschien wel voor de gemiddelde simpele telefoon. Als je telefoon gestolen wordt door een mannetje op een brommer. Dan kan je misschien wel simpel blokken. Maar als het echt een officiële gang is die telefoons inzamelt. En die zijn er. Heb ik hele programma's over gezien dat je inderdaad hele schuren vol met gestolen mobiels hebt. Ja, ik kan me niet voorstellen dat het daar eigenlijk tegen helpt.
Die kunnen ook
telefoons routen, zou ik zeggen. Maar ik weet het niet. Het is misschien een goed initiatief, ook een gevaarlijk initiatief. Ik kan me niet zo goed voorstellen dat ze graag meewerken, de telefoonmakers, tenzij er een soort mooi logootje bij komt en een soort sellpoint van kijk maar, ik heb een telefoon die met antidiefstal. Dat er dus een soort commercie-achtig iets achter zit, waardoor je dat zou willen als eindgebruiker. Maar het is natuurlijk onwijs link dat je per ongeluk je telefoon weer in een niet werkzame staat is gekomen, omdat er een bitje ergens is omgevallen. Want als die site verkeerd gaat, of er gebeurt iets anders geks mee, dan vallen er opeens een paar duizenden telefoons dood neer. Omdat per ongeluk de killswitch aangegaan is.
Dus, ja, en je krijgt grappenmakers die proberen...
Natuurlijk, die site waar die killswitch op gehost wordt, wordt ook gehackt. Ik kan me wel voorstellen dat het een spannend plan is om een paar miljoen phones in één keer te killen. Dus technisch gezien twijfel ik een beetje aan deze nieuwe wetgeving. Of dat wel nou zo'n geweldige stap voorwaarts is. En of het niet gewoon een hoop geneuzel is. Want ja, eigen baas op je eigen telefoon wil wel zeggen dat je dus ook niet dat de mensen in Californië bepalen of er een killswitch in mijn telefoon zit of niet. Het is net of er een killswitch in mijn laptop zit. Ik kan die misschien wel willen, maar dat moet ik dan toch als eindgebruiker.
Ja, net zoals die NSA backdoor.
Ja, maar ik bedoel, ik wil dat toch als eindgebruiker dan op een of andere manier encrypten en fixen. Niet dat de wet dat gaat pushen, zal ik maar zeggen. Maar goed, dat is, we gaan zien of dat erdoor komt. Ik hoop bijna eigenlijk graag genoeg van niet, denk ik. Want ik geloof eigenlijk niet zo in dat soort bemoeienissen van overheden met dit soort technologie. Wat hadden we nog meer in het nieuws? We hadden...
Het Europese parlement is zich hard aan het maken voor een universele telefoonoplader.
Mm-hmm.
Op zich een goed idee.
We hadden toch al een universeel stekkertje?
Jawel, maar verdrag wat was gesloten was volgens mij afgelopen.
Mm-hmm.
En daardoor kunnen fabrikanten in principe weer gewoon doen wat ze zelf willen. Eind 2012 is dat afgelopen. We zijn nu met een nieuwe bezig. En op zich heb ik al redelijk veel telefoons gezien die zo'n micro-USB-aansluiting hebben. En dat is natuurlijk hartstikke handig.
Mm-hmm. Ja, dat hebben ze toch wel bereikt, zal ik maar zeggen. Dus de wetgeving heeft toch nog wat bereikt.
Ja, maar ze zijn dus nu met een nieuwe bezig. Maar merkwaardig genoeg moet dat tot 2017 duren.
Mm-hmm.
Voordat,
Je zal niet snel alle telefoons nu weer op rare stekketjes overstappen, hoop ik. Toch? Verwacht jij dat ze gewoon volgend jaar...
Nee, ik denk het niet. Ik denk dat die micro-USB-lader redelijk universeel is. Het enige probleem is natuurlijk elke keer als je een nieuwe telefoon koopt, dan krijg je er toch weer een oplader bij.
Mm-hmm.
Dus hoe handig is dat nou? Er komen nog steeds honderdduizenden van die nieuwe opladers bij elke dag.
Mm-hmm.
Terwijl je heel makkelijk nog gewoon met je oude kunt doen.
Ja, maar heb jij in je huishouden nou het idee dat je er ergens in 38 opladers hebt? Ik heb er misschien één spare.
Ja, dus... ik heb er tientallen liggen.
Mm-hmm. Oh, oké.
Tientallen, ja. Een stuk of 10, 20, zeker.
Mm-hmm. Ja, dat is dan toch, ik vind dat wel redelijk...
Maar dat is meer omdat ik heel veel moeite heb met dingen weggooien.
Dat zal het misschien zijn, maar ik zie dat nog niet zo als een probleem. En ik denk dat je ook niet telefoon kan gaan leven zonder uit milieuoverweging of zoiets. Ik denk dat dat toch... En de kosten zijn het ook niet, denk ik. Dus voor de telefoonmakers is dat nou echt gewoon een vrij lage inkoop. Wat gewoon veel meer ellende oplevert om het weg te laten. Want er moet erover gecommuniceerd worden, moet losgeleverd worden. Ik denk niet dat dat heel...
Er zijn toch dingen die op USB-spanningen werken.
Dus dat is ook wel logisch. Maar ik denk toch dat het niet gaat gebeuren. Dat ik in de winkel een telefoon ga kopen en dan, er is geen oplader bij. Ik vind het zelf ook altijd. Ik heb natuurlijk ook al lang al een USB-kabeltje. En bij mijn volgende printer heb ik dat ook niet nodig. En dat wordt nu weggelaten bij heel veel printers. Maar als je gewoon in de winkel een printer koopt en je kan hem en je neemt hem mee naar huis en je kan hem niet aansluiten. Dus ik vind het altijd een frustrerend geheel, zal ik maar zeggen.
Ja, oké.
Ja, wat ik ook nog zag, is dat BitTorrent een soort crypto, die heeft natuurlijk al BitTorrent Sync, wat met crypto keys gegevens of mapjes synchroniseert tussen PC's. Het werkt onwijs goed en het lijkt onwijs veilig. Het is jammer dat het niet echt open source is, zodat iedereen kan bepalen of het ook echt veilig is. Maar ze gaan nu starten met serverless chat, dus met crypto keys. Op zich gaat het wel op. Ga je natuurlijk uiteindelijk communicatie maken met IP-nummers. Dus je ziet wel dat ik met jou aan het chatten ben. Als ik dus aan de zijlijn vanuit de internetprovider naar kijk, dan zie ik dus dat ik met jou aan het chatten ben aan de hand van IP-nummers. Of in ieder geval, ik zie pakketjes heen en weer gaan, die ik vermoedelijk dan kan bestempelen als zijnde chatpakketjes. Het betekent wel dat als het serverless is, dat je dus niet meer afhankelijk bent van bijvoorbeeld WhatsApp. En je zou dus kunnen zeggen dat een toekomstige WhatsApp misschien via dit soort protocollen gaat werken.
Okay.
Aan de andere kant hadden wij al eerder geconstateerd dat die crypto keys uitwisselen voor bijvoorbeeld voor BitTorrent Sync helemaal niet moeilijk is, maar toch net even te technisch voor sommige mensen. En ook hier is dat misschien een drempel, dat je crypto keys moet gaan uitwisselen om met elkaar te chatten, is misschien de bottleneck. Dus niet de techniek, maar de key uitwisseling is gewoon te abstract voor mensen om te doen. Dus de uitdaging, denk ik, bij al deze technieken van BitTorrent is dat ze iets moeten bedenken waardoor die uitwisseling van die keys logischer gaat of weggestopt wordt. Dat het bij de mensen dat het verdwijnt, zal ik maar zeggen. Die techniek moet nog verder weggestopt worden. Ik weet niet hoe ze dat moeten doen, maar ik denk om succes te hebben dan moet het op e-mailadres of op telefoonnummer of er moet iets gefixt worden waardoor dit weggestopt wordt. URL's hebben we al eerder bepaald, zijn ook uniek in de wereld. Dus er moet iets met het unieke feit, telefoonnummers, mailadressen of URI's. Dat is mijn tip aan BitTorrent. Maar ik zie zelf ook nog niet hoe dat moet gaan gebeuren. Maar ik denk dat het steeds vastloopt. Dit is echt een grote adoptie van deze technieken op het uitwisselen van dit soort security keys.
Oké. Okay. Ja, het is een beetje net als PGP, denk ik. Nooit groot geworden, omdat het niet veilig is. Dat je altijd met die sleutels zat. En dat was vreselijk ingewikkeld en een gedoe. Om je e-mail op die manier te besleutelen.
Ja. Ja, het was natuurlijk, de PGP is natuurlijk gewoon goed en geweldig, maar inderdaad, in de praktijk is het toch gewoon veel te veel moeite voor iedereen. En ook dit is misschien gewoon te veel moeite. Daarom, er moet een soort laag overheen die het makkelijker maakt. Om grote, want je kan met deze techniek volgens mij gewoon WhatsApp wegdrukken. Alleen, niet zoals het nu geïntroduceerd gaat worden. Dus, er moet gewoon nog iemand de laatste simpele, want je had vroeger toch die one-click van Amazon en zo, dat je in één klik kon bestellen. Dat is natuurlijk te simpel voor woorden, maar voor die tijd was het gewoon niet onhandig en niet te doen. En dan komt opeens zo'n Amazon met een one-click techniek, die eigenlijk oer simpel is, maar die gewoon wel veroorzaakt dat dit soort dingen allemaal veel soepeler en handiger lopen. Dus we moeten dus de one-click voor BitTorrent nog zien te vinden. Even kijken of Luc ondertussen al ergens in Parijs opgedoken is. Nog niet te vinden. Had jij nog? Ik zag nog iets over Sienna, geïntroduceerd gisteren. Heb je daar iets over gezien?
Sienna?
Ja, project Sienna van Microsoft.
Nooit van gehoord.
Het is een, het lijkt een soort, het lijkt eigenlijk als, ik heb het nog niet kunnen testen, maar het lijkt als een soort ontwikkelblokje waar je dus een soort browser tot je beschikking hebt, maar we noemen het dan stiekem niet browser. En daar kan je in HTML5 en JavaScript een metro-style app creëren. En het zou eigenlijk vrij makkelijk moeten gaan voor business experts, business analytici, consultants. Eigenlijk dus niet de echte developers, maar dat je dus, je kan, als het goed is met het project Sienna van Microsoft, kan je dus metro-apps maken die, ja, door niet-developers. Dat lijkt te lezen, maar aan de andere kant staat er dan verder dat het de app gebruikt kan worden met HTML5 en JavaScript en je eigen favoriete programmeertools. Dus ja, dat klinkt mij gewoon als een, uiteindelijk als een browser waar je gewoon een moderne JavaScript MVC in kan runnen. Dat zou ik wel grappig vinden. Dan kunnen we Ember runnen in een Microsoft omgeving. Ja. Ik ben voor. Dus ik ga zeker eens even kijken als er echt een browser achter iets is waar ik een Ember iets in kan runnen, dan vind ik dat best wel grappig om een keer mee te gaan spelen. Het is in ieder geval al 19e gepubliceerd door Microsoft, dus...
Dus het is een soort app, zodat je eigen website als een Windows 8 tegel kunt aanbieden.
Zoiets, ja. Maar je kan wel ook met Excel praten of zo. Dat begrijp ik niet helemaal. Dus het lijkt wel alsof je dan via die, dat je wel toegang hebt via deze browserachtige object met de achterliggende Windows, zou ik maar zeggen. Dus het is dan een, zou ik haar zeggen, een minder secure browser. Want de browser op dit moment is natuurlijk helemaal afgeschermd. Je computer is eigenlijk, je hebt eigenlijk een soort laag wat je browser is. En daarachter zit dan je echte documenten en je Excel en je Word en al je andere zaken. Hier lijkt wel alsof die security eraf gehaald is. En dat je via deze app tool... Met HTML en JavaScript bij die Excel gegevens zou kunnen komen. Dat zou natuurlijk, want als we praten hier over een tool voor business experts en business analyticus. Dus die moeten natuurlijk wel bij hun Excel data kunnen komen. SharePoint lists kan je benaderen. SharePoint natuurlijk meer een webapplicatie, dus het is logisch dat je die kan benaderen. Maar Excel is wat ze specifiek noemen. Misschien hebben ze alleen iets bedacht voor Excel. Maar Excel is in basis natuurlijk niet te benaderen vanaf een normale browser. Dus het geeft wat bedenken. Ja. Nou, dat is ongeveer mijn nieuws, denk ik.
Ja, er is nog wat gezeur over de nieuwe DVD die eraan zit te komen. Versie 3.5 is uit van Tor.
Mm-hmm.
Stabiel. Voor mensen die anoniem willen surfen. Voor de rest had ik ook niet heel erg veel gezien deze week.
Er komen weer misschien stemcomputers. Dat had ik ook nog gezien. In Nederland.
Ja, daar wordt over gesproken.
Dat is ook wel interessant. Want die gaan dan printen dan de stem uit. En dat moet dan weer ingescand worden en automatisch verwerkt. En dat is dan wel veilig. Dus omdat het dan eerst geprint is, dan zie ik in ieder geval wat ik zelf heb aangekruist. Dus dan kan er niet geschuimeld worden met een half roze, rood stipje op een half stem of een half ding.
Nou, het enige wat je hiermee voorkomt is dat je ongeldige stembiljetten gaat krijgen. Per ongeluk. Maar het blijft nog steeds zo dat het elektronisch is. Want je vindt het, oké, je hebt nu een paper trail, zoals het dan mooi heet.
Mm-hmm.
Vervolgens wordt die scant de computer de stem in en vervolgens wordt die elektronisch geteld. Maar ja, hoe weet je dat het allemaal goed gaat? uiteindelijk, als, het, als je denkt van nou, het is niet goed gegaan, kun je weer terug naar die papieren versie.
Maar... Ja, maar er komt nooit, er komt, als, het, als je het op een laserprinter uitprint, komt er nooit een zwarte streep ergens op te staan op papier. Die alles in de war schopt.
En hoe, ja,
dat weet je dat? Nooit op. Jouw, laserprinters die doen altijd alles gewoon helemaal, die doen alles heel netjes en zo. Er komen nooit vlekjes op de verkeerde plek. Echt onmogelijk. Dat het dan de stemming beïnvloedt is ook niet mogelijk. Dus ik weet niet, het klinkt mij nog steeds niet alsof het, want er wordt dan gezeurd over halve rode stipjes op de verkeerde plek, maar als er rode inkt op is, dan komt er toch echt gewoon helemaal geen eens een stem op. Dan kan ik die wel zien dat ik geen stem heb gedaan, maar het is nog steeds, het helpt volgens mij geen snars. En ook dat inscannen, dat maakt het alleen maar, de scan, als je zelf papier door een scanner haalt, komt er dan geen vlekken op het scanmechanisme. Of anyway, volgens mij is het nog steeds gewoon onbetrouwbaar op dat punt. Het wordt er bijna onbetrouwbaarder van, zou ik gaan zeggen.
Hmm.
Maar, ja, het is in ieder, geeft in ieder geval misschien voor sommige mensen meer, omdat ze dan het zien wat ze indienen in een bus, geeft het wel misschien iets meer gevoel of zo. Je kan meer checken. Of het, maar je weet nog steeds niet als er ergens een vage grijze streep op je stemformulier staat vanwege een laserprinter uitdraai, of dan je stem niet op ongeluk ongeldig is of zo.
Huh?
Ja, ik ben een beetje negatief over deze scan busactie. Maar goed. Ik geloof dan bijna nog meer in gewoon open source en gewoon goed geencrypt en goed gekeyed en goed doordacht systeem. Wat iedereen kan nalezen en iedereen kan zien hoe het werkt. Zodat we al met z'n allen erover eens zijn dat het, nou ja, een kloppend werkend systeem is. Ik denk dat er dan weinig fraude kan optreden. Dat heeft de open source wereld toch wel bewezen. Want anders zou elke Linux versie toch wel ondertussen 5 keer geïnfecteerd zijn. En... Dat gaat eigenlijk wel goed, omdat iedereen eigenlijk die controle houdt op alles. Ik vind het wel verbazingwekkend. Ik weet niet of jij dat wel eens hebt, want jij verslaat natuurlijk allerlei tools, eigenlijk, normaal, in het normale leven. Maar zie je vaak dat er iets open source dan gehackt is of zo, of code geïnjecteerd door mensen en dan dat snel weer teruggenomen wordt?
Nee, ik heb dat nog nooit gezien.
Mm-hmm. Nee, dat is toch eigenlijk verbazingwekkend als je erover nadenkt. Als je over dit soort dingen zo moeilijk gaat doen, dan het idee ligt er eigenlijk al. De halve wereld kan eigenlijk al secure, ja, dit soort dingen regelen.
Hm.
Ik vind het wel bijzonder. Dus ik zou eerder die techniek van het idee van open source accepteren als veilig, omdat iedereen kan meekijken.
Ik denk dat het nog nooit, althans, het is niet bekend of gedetecteerd dat het op grote schaal is gebruikt. Maar ik kan me best voorstellen dat er kleine specifieke acties, aangepaste versies van open source software is gebruikt.
Mm-hmm.
Op zo'n kleine schaal dat het bijna niet te detecteren is. Want de meeste mensen, waaronder ik zelf ook, hebben niks van een programmeerkennis in huis. En het zou voor mij dus onmogelijk zijn om te detecteren of de broncode is aangepast en of ik met een aangepaste versie zit waar een achterdeurtje in zit of dingen in zitten die meer dingen doen dan ze beloven. Of
mm-hmm. Ja.
Maar ja,
ik weet niet, als ik nou naar LibreOffice kijk of zo, zo'n complex groot pakket, daar kan je toch makkelijk wat instoppen. Of gewoon een willekeurige Linux versie. Daar kan je toch makkelijk een of andere update. En het update allemaal, als ik in mijn Linux versie weer op update klik, komen er weer 50 updates aan. In de praktijk word ik niet gehackt door die update, zou ik maar zeggen. Het is dus wel maar er zit gewoon iemand op zijn zolderkamer natuurlijk allerlei updates te bedenken voor allerlei libraries. En hoe weet ik nou dat hij er niet wat verkeerds in stopt? In principe weet ik dat niet.
Nee, maar, precies. Dat weet je niet.
ik ben wel een programmeur, maar ik weet het ook niet. Maar ik kan het wel nakijken. En er zijn natuurlijk andere mensen van die meteen binnen, waarschijnlijk binnen een half uur, binnen een uur, weten dat het niet goed zit.
Ja, ik denk dat er toch naar gekeken wordt op een of andere manier door mensen.
Ja, dat weet ik wel zeker. Dus er is wel, het is dus denk ik wel mogelijk om een of andere update ergens met malafide code uit te voeren. Maar waarschijnlijk is het ook binnen één uur later bekend dat zo is. Nou ja, ik zie nu opeens Luc groen worden. Zal dat betekenen dat hij er is?
Nou, ik ben er.
Oh, all right.
Ja.
Ingehackt.
Ja, ingehackt, ja.
Hoe is het in Parijs?
Nou, ik moet zeggen, de manier waarop ze hier feestjes hebben is toch altijd helemaal nog hetzelfde. Ontstellend veel wijn en ontzettend lang doorgaan.
We vroegen al ons af waarom we je niet konden bereiken, maar ik begrijp het nu.
Ja, er was iemand die de begrafenis van een van Le Virtualist, iemand die in de jaren 90 bezig was met virtual reality. En ik heb gisteravond hebben ze al die films laten zien. En het is echt wonderbaarlijk als je ziet hoe ver we gekomen zijn. Hoe in die tijd op een beeldschermpje van niks, hoe digitale kunst gemaakt werd. En toch heel creatief en heel grappig eigenlijk. Maar hoe ver we gekomen zijn, dat toen het zetten van streepjes, hè, om met een computer, dat was de tijd dat je eigenlijk nog met domme terminals werkte. En toen kwamen de eerste grafische interfaces.
Mm-hmm.
En die man die werkte daar dus mee en die maakte daar tekeningen op basis van streepjes en zo. En dan zie je dat gisteravond en dan denk je, ja, het had iets primitiefs. Het is bijna een soort cave art, hè? Maar goed. Dat was wel aardig, want we begraven ze bij allerlei artiesten. We kwamen video doen. Er was een man die liet twee telefoontjes met elkaar praten. Die had dat zo gemaakt dat je twee iPhones met elkaar kon laten praten. En muziek kon maken.
Mm-hmm.
Dat was wel aardig.
Gezondheid.
Ja. En heel veel van de mensen uit die tijd, die toen dus artiest waren, zijn nu professor in de media of zo.
Mm-hmm.
Dus, je ziet die. Ja.
En. Wat, maar is dat van de, is dat dan, is die echt, dat was, was hij ook professor geworden?
Nee, hij was geen professor geworden, hij is gewoon doodgegaan, maar de mensen die daar waren, kwamen allemaal uit die wereld, mensen die dus destijds voorlopers waren, bezig waren met zelf muziekjes maken,
mm-hmm.
en kunst maken van chips.
Ja.
Ik ben wel verkouden geworden.
We horen het.
Maar ja, het was een feest. We keken uit op het plein bij Les Halles. En de Fransen hebben toch een andere sociale manier om op een feest te zijn. Ze dansen nauwelijks, maar en ze drinken ontzettend veel. En eten is ontzettend goed. Ik bedoel, de ene en ander kwam aanzitten met oesters en dat soort dingen. Ja, ze hebben allemaal geen geld, want de economie in Frankrijk gaat toch niet goed.
Mm-hmm.
En de huren zijn ontzettend duur, de huisprijzen in Parijs zijn natuurlijk ontzettend hoog. En dan zie je dat die mensen toch ontzettend veel geld uitgeven aan vermaak en eten en wijn. En daar allemaal niet zo fris mee zitten. Klagen de hele tijd, maar dan toch nog maar fris wijn.
Ja.
Het is natuurlijk schrik als je hier een colaatje neemt. Dat is, in Nederland schrik je van. Maar hier is 3,60 euro of 4 euro voor een colaatje is heel normaal. En dan denk je, ja, jezus, waar gaan we het allemaal betalen? Maar
ja. Zit het dan vol ook? Ik bedoel, ja, want in Amsterdam is er natuurlijk, er is geen economische crisis als ik door de stad loop, zal ik maar zeggen.
Nee, die zit hier ook niet. Dat is juist het vreemde. Het loopt allemaal een gek.
Mm-hmm.
Maar iedereen klaagt. En er is een. En wat je ook ziet, wat me opviel, is dat er minder. Een jaar geleden zelf nog wel. Was ik hier en dan zit je toch veel op terrasjes en zo. En dan zie je mensen ontzettend veel teksten of bellen. Dat is minder. Vreemd genoeg is het bellen er een beetje af.
Mm-hmm.
was ook al geconstateerd door allerlei onderzoekers. Die zeiden, ja, het is een beetje af dat bellen. We doen andere dingen misschien, maar je ziet dus minder dat
Ja, het zit er meer, maar ze zitten toch wel allemaal met een telefoontje te nee, WhatsApp. Ik heb
dat gevoel dat dat minder is. Dat we dat een beetje gehad hebben. In ieder geval de jeugd. En je kon, er is tijd geweest dat je niet in een tram of een bus kon zitten. Dat niet iedereen zat te teksten. Hè? Maar dat lijkt wel of dat een beetje af is. Of ook dat teksten.
Ja, waar is dat dan door vervangen? Want dat vind ik wel interessant. Ik heb dat nog niet zo echt gedetecteerd in mijn omgeving dat het geval is. We hadden het net over dat er een BitTorrent manier van chatten is bedacht door de BitTorrent Company, BitTorrent Inc. Ja. En die gaat dus rechtstreeks van persoon naar persoon zonder server met encryptiekeys een chatprotocol opzetten.
Ja. Luister, het is niet zo dat het niet gebeurt, maar er is een verandering in, je zou kunnen zeggen, de waardering van de dingen. Ik bedoel, ik zit hier iemand en die heeft al 3 jaar een MacBook Air. Mm-hmm. En dan zeg je dat, maar die had altijd ieder jaar een nieuwe. Begrijp je? Je ziet daar een gewenning aan de...
Ja, maar goed, als je ook de juiste processorkracht hebt dan en een browser die gewoon goed werkt, dan binnenkort...
Waarom zou je dan? Ja,
het houdt wel een keer. Het is een beetje aan het ophouden op dat punt natuurlijk.
Dat goed, is... Want Parijs is druk en het is kersttijd en alles is mooi en het verkeer is gek. Het is leuk om dat weer te zien. En die creatieve mensen zijn natuurlijk... Dat is wel aardig. Dat waren in de 60e jaren waren er mensen die... Of niet in de 60e jaren, in de 80e, 90e jaren waren er mensen die dus vooraan liepen in de cultuur en nog steeds een beetje. En ja, men maakt zich, wat ik al eens eerder opgemerkt heb, is het lijkt alsof de cultuur heeft stilgestaan. Alsof de vooruitgang in de kunst, bijvoorbeeld een man die hier toch nog steeds heel bekend is Alejandro Jodorowsky. En die heeft een nieuwe film gemaakt. De man is 84 jaar oud. En die maakte in 76 maakte die films like Holy Mountain. En heel, heel befaamd. En die heeft een nieuwe film gemaakt. En die is helemaal in. Die man die is helemaal... En dus zat ik toevallig gisteravond naast iemand die hem dan naar in Japan gaat produceren. En waar dus iemand die echt, ja, je zou bijna zeggen antiek is. Plotseling een cultfenomeen wordt.
Ja. Ja, maar die trend die zie je natuurlijk overal al een beetje. Je hebt allemaal van, zou ik maar zeggen, het is voor mijn dochter van 13 toch ook hip om allerlei dingen van hele oude mensen te hebben. Van Hugo Boss en weet ik veel, allemaal mensen die volgens mij al heel erg bejaard zijn.
Ja, dat is het. Ik bedoel, de Stones treden nog steeds op. Mm-hmm. Dit is een beetje Andy Warhol-achtige tijden, zal ik maar zeggen, die dan herleven en plotseling even wel belangstelling krijgen. Mm-hmm. En dit is op zich wel aardig, maar ook wel. Je zoekt juist in die culturele kring in Parijs, denk je, wat is nou nieuw? Wat is nou echt nieuw? En ik vind niks nieuws aan in de kunst. Ja, grote doeken maken en die vol smijten met inkt, dat doen ze al jarenlang, maar het creatieve proces is een beetje...
Aan de andere kant zijn er natuurlijk wel andere creatievelingen die een soort laserstralen tussen windmolens laten bewegen en weet ik veel wat. Dus er worden wel ook in deze tijd moderne acties uitgevoerd die je even aan het denken zetten, zou ik maar zeggen, als kunst. Ik vind het natuurlijk grappig dat er allemaal windmolens verbonden zijn met laserstralen. Ik vind dat soort dingen vind ik wel...
Ja, dat is wel weer een uitbreiding van... Maar goed, ja. die discussie over wat kunst is, en dat is dan vooral in die elektronische zin, is natuurlijk heel moeilijk. Hè? In Frankrijk zijn ze daar heel druk mee bezig. En Bart en Foucault hebben daar echt wel over geschreven. Is het daar? Moet je het werk losmaken van de schepper ervan. En dat zijn discussies die je in Nederland zelden hoort, maar die in Frankrijk allemaal nog steeds leven. Ze zijn hier natuurlijk filosofisch, wat dat betreft. Net zoals de Duitsers veel, veel meer geïnteresseerd in Nederland. Ja, we hebben kunsthuis en doen we dingen. Maar we vragen ons niet af of er een filosofische verband is tussen de maker en het werk. Daar praten ze hier nog over. Maar dat doen ze al 40 jaar. Dat is wat natuurlijk ook. In die zin is ook de filosofie komt niet veel verder. Ik was toevallig bij een universitaire instelling voor Iraanse en Indiaanse kunst hier van de Sorbonne. En dan denk je, ja, de tijd staat stil in die zin. Ze zijn nog steeds bezig om oude Vedische geschriften in te scannen en met steeds betere dingen de diepte van de puntjes te meten, zodat ze kunnen zien hoe oud het is en met wat voor, hè, dat soort dingen. Maar fundamenteel, ja, ze zijn nog steeds met hetzelfde bezig als wat ze 20 jaar geleden.
Mm-hmm.
Maar okay.
Ja, goed, we hebben natuurlijk nu een HTML4 stilstand gezien de afgelopen tijd in webontwikkeling en kunstige uitingen daar. Maar nu krijgen we opeens HTML5 en JavaScript en alles renderen in de browser en zo. Dat geeft ook wel wat. Ik merk dat we ook op dat punt al jarenlang een beetje kabbel de kabbel steeds hetzelfde hebben gedaan. En dat het nu een omslagpunt is. Dus er gebeurt wel wat volgend jaar, denk ik. Op allerlei fronten. Dus het web gaat er iets anders uitzien met al deze nieuwe technieken. En ja, misschien komen er ook op het kunstfront nieuwe ideeën naar voren. Nou, of zo. Op een bepaald moment zijn ze toch echt allemaal dood. Jij bent nu alweer op een begrafenis.
Ja, ja, maar dat inderdaad. Op een gegeven moment dan zou je verwachten dat er een nieuwe generatie komt.
Mm-hmm.
Maar dat heeft ook met de economie te maken. De economie is hier natuurlijk ook nog steeds niet goed. Het bedrag wat mensen uitgeven aan. Als je kijkt, de vaste lasten dat ze huren en tegenwoordig ook internet en je telefoontje. Mensen stikken in die vaste lasten. Ja? Mm-hmm. En dan om dan te zeggen van nou, dan eten we maar iedere dag pasta, dat doen ze ook niet. Dat is een cultuurgebonden iets. We eten toch iedere dag buiten de deur. En ontzettend duur. Maar of dat leidt tot creatieve uiting, ik weet niet. Ik twijfel er een beetje aan. Het is allemaal buitengewoon gezellig in de stad en je kunt alles kopen. En het is natuurlijk heel veel elektronica in die winkels. En pads en echt overal. Apple ook heel sterk natuurlijk hier. Heel vormgebonden Parijs. Vinden dat allemaal erg mooi. Maar de grote verandering, ik hoop dat hij er komt. Ik zie hem niet zo. Ik ben nog wat pessimistisch. Ik zie hem ook niet in mijn eigen gebruik van computers. Ja, wou je trouwens even bedanken, Martin, die hebt geholpen om die website weer overeind te krijgen.
Mm-hmm.
En dan, wat daaraan opgevallen is, het feit dat je een tijdje bij Google als malware site bekend staat, is niet goed voor je bezoek, zal ik zeggen. Dat was wel helemaal weg.
Mm-hmm.
Ja, en wat dat betreft is dus de schade van malware, of in dit geval, hoe noem je zoiets? Een virus?
Ja, dit is echt door een hacker geïnjecteerde code die wij er hebben uitgehaald met een Perl script hebben wij. Want even voor de luisteraars, 2 weken geleden is Luke's site gehackt. Hoe weten we niet precies? Door oude PHP-codes. In ieder geval is er toegang verkregen tot alle PHP-files en ook alle HTML-files. Maar de lijkt niet tot een database file, dus wij hebben van Luc alle HTML en alle PHP scripts gekregen en alles gescand op met speciale Perl scripts die we even snel in elkaar geflanst hebben op zijn specifieke aanvallers dingen. De URL's stonden naar de hackcode kwam vanuit een WordPress blog van een of andere brandweerinstantie in, ik dacht, Amerika. Dus er is, zou ik maar zeggen, op een gewoon simpele brandweersite is code gezet, hackercode, die dan in Luke's site werd aangesproken en verspreid werd aan de bezoekers van Luke's site. Maar de eigenlijke code kwam dus bij een gehackte brandweersite in Amerika vandaan. Dus het was niet zo dat we de hackercode konden uitschakelen. We moesten alleen alle verwijzingen naar deze hackercode weer ongedaan maken. En inderdaad, Google plaatst je meteen op een lijst van deze site kan je beter niet bezoeken. Dat is natuurlijk onwijs schadelijk. En is die er vanzelf afgegaan, die blokkade?
Dat is eigenlijk, ik moet zeggen, een compliment voor Google in die zin. Dat kun je dus regelen. Dan als je daarop klikt, zelf, dan geven ze aan wat fout is. Ze geven ook aan wie je besmet hebt mogelijk.
Mm-hmm.
Dat bleek, één site in Nederland, die hebben daar gebeld en die hebben wat daar gedaan. Maar dat verwees gelukkig naar allerlei andere totaal verhackte sites, zou ik maar zeggen.
Mm-hmm.
In Rusland en toestanden. En dan kun je een verzoek doen dat ze hem opnieuw scannen.
Mm-hmm.
En dat is dan echt, in een half uur is je verwijzing er vanaf. Maar in dit geval ging het om echt duizenden en duizenden files.
Mm-hmm.
De les is voor iedereen is van zorg dat je je originele als backup hebt. Want je kunt van bedrijven als Tele2 en ik denk van steeds minder providers verwachten dat ze voor jou een backup hebben. Die hebben ze wel voor zichzelf.
Mm-hmm.
Een week later was Tele2 plat en toen gingen we zelf een dag achteruit. Hebben ze hun site hebben zelf een dag terug moeten zetten. Dus ze hebben wel een backup, maar die geven ze niet. Vrij dom winnen daar, want ze hadden daar zo een paar honderd euro voor kunnen vragen. En het tweede is, besef dat je soms hele oude code hebt waar makkelijk in te breken is. Want dit was natuurlijk een website die 12 jaar gedraaid heeft.
Mm-hmm.
En daar denk je niet dat wat werkt, ja, ga daar niet aan zitten prutsen. Maar dat betekent dat je wel kwetsbaar bent.
Ik heb in dezelfde periode ook te maken gehad met een Joomla 1.5 website, die voor veel geld is ontwikkeld ooit. Er is geen bij dat bedrijf niet echt de intentie om nog meer geld aan de site uit te geven, want ze vinden hem mooi. Ja. Maar je kan niet een Joomla 1.5 site meer in de lucht houden zonder dat die gehackt wordt. Dus ook zij waren gehackt en je kan dus niet heel makkelijk nog van Joomla 1.5 naar Joomla 3.2 komen zonder heel veel energie er in te stoppen. Dus dat is wel zorgelijk. Als je dus niet meegaat, als je dus kiest voor zo'n framework en je gaat niet mee met de security patches en niet mee met al dit soort spul, dan gaat je investering gaat gewoon dood. Dus je moet door blijven investeren in het achterliggende framework als je daarvoor kiest.
Ja, het is dus alsof je een hele oude diesel hebt zonder.
Mm-hmm.
Dingen, ja. Maar het leuke is natuurlijk dat over 40 jaar, als die dan nog in de lucht is, kijkt niemand er meer naar. Ja, dan ben je te oud geworden wat dat betreft. Het is heel lastig en het is ook een goede les. Iets anders is waar we het over hadden, onze HP-computers die allemaal maar rare dingen doen.
Mm-hmm.
En dat ligt volgens mij inderdaad aan een update die Microsoft zelf rond heeft gestuurd rond Internet Explorer 11.
Ja, klopt.
En zo gauw je dus op een HP op het moment naar dat Internet Explorer, dan zegt hij na 10 minuten, want ik stop ermee. Dan geeft hij quasi hardware fout, wat erg lastig is.
Want ja, het ziet eruit als een bluescreen van hardware, maar het is gewoon een bepaalde update die je gewoon zowat niet afkrijgt, want hij komt er zo weer een beetje terug op. Want hij hoort bij de automatische essentiële update van Microsoft.
Ja, dus ik heb wat dat betreft is het dus heel lastig en dan ga je dus mee leren leven, hoe vreemd dat klinkt, want ik weet niet wat ik moet doen. Ik kan naar HP bellen en dan zeggen ze van, dat is alleen uw computer en dat soort dingen. Dus ik leef er gewoon mee, ik ben gewoon meer aan het backuppen.
Uh-huh.
En er staat geen boekhouding op of zo, het is gewoon, en ook daar leer je van.
Maar dat is het andersom, hè? Dan ben je eigenlijk goed bezig, want dan ben je aan het updaten.
Ja, dan ben je quasi, maar je vertrouwen in de technologie neemt weer duidelijk af. Hè, wat doe ik met die dingen? Wil ik dit? Ik kan niet anders. Ga ik een nieuwe computer kopen? Ja, dan maar eventjes geen HP. Wat misschien heel dom is, omdat het de nieuwe machines helemaal misschien niet speelt. Maar je afhankelijkheid van hardware is psychologisch gezien een beetje lastig.
Ja, want je kan inderdaad ook niet zeggen, ik ga niks meer updaten, want ik heb een HP of zo. Dat is natuurlijk geen keuze die je kan maken voor vanwege security overweging.
Ik heb geprobeerd om terug te gaan naar Internet Explorer 9,
ja.
En dat komt, die laat hij er niet op, want dan zegt hij, er zit nog een oude 9. En dan moet je een removal tool ergens gaan vinden. Precies zoals jullie dat doen, doe ik dat ook. Dan ga ik eens in de Google en dan vind je wel ergens dat er een removal tool is. Mm. En dat dit probleem bij meer mensen voorkomt. Maar oude rommel eraf halen, dus het oude internet dingen, dan moet je eigenlijk binnen de C-prompt al gaan zitten rommelen. En dat is voor de meeste mensen toch erg gevaarlijk lijkt. Maar als je dan daar ergens een removal tool doet en zit een sterretje te veel of te weinig. Dan,
nou, ik vond deze error bij HP, die best wel wijd verbreid is in de wereld, die volgens mij allerlei mensen hun computer naar de computershop hebben gebracht, haalt eigenlijk niet het nieuws, wordt niet opgelost. Want ik zou toch denken, na 2 weken kan Microsoft toch wel eens een update uitbrengen die wel op die HP's werkt.
Ze lezen dan Dealer Info niet, want dat ligt vandaag in de bus bij iedereen. En dat staat dus vrij uitgebreid in wat dit probleem is. Mm-hmm. Of ze wat dan doen, weet ik niet. Lastig dit soort dingen. En geeft ook alweer we zijn ontzettend kwetsbaar. Eigenlijk zijn we met onze computers, we kunnen niet meer leven. Ik ga naar Parijs, ik kan geen afspraken meer maken met mensen. Ik kan in Parijs de weg niet vinden als ik niet een tomtommetje heb. Of een smartphone. Je bent ontzettend afhankelijk. Je loopt inderdaad de hele dag met dat ding rond in je zak. Je grootste zorg is je batterijen overeind houden. Ja? Mm-hmm. Laden en wifi puntjes. En dat is dat idee dat je overal kunt wifi is. Je moet overal naar de bar gaan en dan moet je een code vragen. Dat is werkelijk, maar dat is nog allemaal heel privé. Echt een gratis overal in kunnen loggen, dat is niet zo.
Nee.
En ik heb ook gemerkt hier de wifi-codes in Nederland, ze hebben dan al vaker codes die kun je met 4 cijfertjes doen. Maar hier zijn het echt allemaal 16 dingen of zo. Nou, dat is erg onhandig in een café dat je dus 16 cijfertjes en nummertjes en rare tekentjes moet in tikken.
Mm-hmm.
En dan ook nog maar 10 minuten wifi krijgt, want zo zijn ze ook wel.
Oké.
Maar goed, verder dus weinig techniek, wordt veel verkocht. Ja. Het is relatief warm in de stad en dat is goed voor de handel. Ja.
Oké. Okay. Nou, ik denk dat we hiermee aan het eind van de podcast zijn. Volgende week misschien met wat meer bendeleden misschien een soort eindejaar ding proberen te organiseren. Het is de laatste podcast van dit jaar in ieder geval, volgende keer. Dus ik ga even mijn best doen om te kijken of de Daas en de Salies en iedereen bij elkaar kan komen in een soort einde afsluiting. Want ik hoor van Bart dat hij dat graag wil, net als de rest van de wereld, dat we heel, heel traditioneel dat willen gaan doen.
Oké. Het grote einde overzicht.
Heerlijk. Ja, ik kijk er nu al uit.
Oké.
Goed. Doei. We'll be right back.